Broeders, zusters, goedemorgen. Na deze blijde liederen, een blijde boodschap. En ik wil u daarin voorgaan en met u lezen Hebreeën hoofdstuk 7. En we lezen dan de eerste drie versen daarvan. En voor het verband begin ik eventjes in het laatste vers van hoofdstuk 6, vers 20, het tweede regeltje. 20b. Daar staat: Jezus is hoge priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. En dan gaat de schrijver door. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam, de naam Melchizedek, betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Hij, Melchizedek, heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. Hij is priester voor altijd en daarin lijkt hij op de Zoon van God. Tot zover. Jezus Christus is hoge priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Hij is, zoals de NBG dat dan schrijft, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Voor de Hebreeën, voor wie deze brief geschreven is, bekeerde Joden, christenen met een Joodse achtergrond, is deze Melchizedek een bekend figuur. Ze kennen hem vanuit de Torah. In dat verhaal over die ontmoeting van Melchizedek met Abraham. Het staat in Genesis 14. En bijbelvast als de meeste Hebreeën zijn, en zoals Joden behoren te zijn, en wellicht u ook, ze kennen hem ook vanuit de psalmen. In die profetie die David uitspreekt over de Messias in Psalm 110. Maar voor ons wellicht niet zo bekend. Vooral als je niet met de Bijbel bent opgevoed. Dat is geen probleem. We pakken het op. Die Hebreeën schrijver heeft die naam Melchizedek trouwens al een aantal keren genoemd. Voordat hij hier in hoofdstuk 7 daar zo diep op ingaat. In hoofdstuk 5 al twee keer. En zoals we zagen in hoofdstuk 6 sluit hij het hoofdstuk ermee af. En hier gaat hij er dieper op in. En dat doet hij als enige schrijver van een Nieuw Testamentisch boek. Je vindt alleen in deze Hebreeënbrief die beschrijving van het hoge priesterschap van Jezus naar de ordening van Melchizedek. Hij wil iets benadrukken. Hij wil dat hoge priesterschap van Jezus Christus helder voor ogen stellen. Voor de Hebreeën op dat moment, maar eigenlijk voor alle gelovigen. Ook voor jou, ook voor mij, voor ons. Of we nou wel of niet zo bekend zijn met de geschriften over Melchizedek. Dat hoge priesterschap, dat eeuwige hoge priesterschap van Jezus is kennelijk zo belangrijk dat hij daar hier in hoofdstuk 7 en ook in de volgende hoofdstukken steeds weer op doorgaat. En iedere keer op terugkomt. Ja, dat priesterschap. En dan met name de diepste betekenis daarvan. De meest oorspronkelijke bedoeling daarvan. Dat dienen van God als priester van God. Dat wil hij ons voor ogen stellen. In de eerste plaats in Jezus zelf. Ten aanzien van zijn plaats zijn positie als grote hoge priester, maar dan ook voor alle mensen van Christus, voor alle gelovigen in Christus, Joden en heidenen, onafhankelijk van afstamming, milieu, achtergrond, nationaliteit, huidskleur of wat dan ook. Ook voor jou en mij wil hij dat hoge priesterschap van Jezus en daarmee het priesterschap dat God bedoelt voor mensen heel duidelijk voor ogen stellen. Wij allen mogen gaan behoren tot dat volk dat God zich toebereidt. Dat volk van priesters en koningen. Dat koninklijke volk van priesters. Dat priesterlijk volk van koningen. Die heilige natie die hij tot eigendom wil werven. Die gemeente van Jezus Christus. Die Gods wil daadwerkelijk uitvoert. Al Gods gerechtigheid volbrengt als priesters en koningen van God. Dat is een blijde boodschap. Jij mag daarbij horen. Dat is het evangelie dat Jezus heeft gepredikt. En dat krijgt allemaal zijn beslag in dat aangename jaar des Heren. Toen ik 2 maanden geleden hier was, hebben we daarover gesproken. Over dat aangename jaar des Heren. Die periode die is ingegaan bij de geboorte en komst van Jezus Christus. En die nog steeds doorloopt en uitloopt op die wederkomst van Jezus Christus. Eerst in ons, maar dan ook samen met ons. In dat genadejaar krijgt dat zijn beslag in allen die van Christus zijn. Laten we daarom dat verhaal van Melchizedek en Abraham nog maar eens in herinnering roepen. Wanneer speelt dat zich af? Waar komt die Melchizedek in dat verhaal tevoorschijn? Wel, we weten allemaal dat Abraham geroepen is om uit Ur der Chaldeeën naar Kanaan te trekken. En dat doet hij en onderweg blijft zijn vader hangen in Haran en ook de rest van zijn familie blijft hangen in Haran. En alleen Lot trekt met hem mee. Lot gaat met Abraham mee tot in Kanaan. Maar ook dan gebeurt er iets waardoor Lot zegt, joh, ik ga mijn eigen weg. En dan kiest Lot om in Sodom te gaan wonen. Ja. En dan hoort Abraham op een gegeven moment dat Lot met zijn gezin in Sodom in grote problemen is gekomen. Want er zijn 4 koningen die tegen de steden van Sodom zijn opgetrokken. En ze hebben die hele streek veroverd. Al die rijke steden geplunderd. Alle inwoners tot slaven gemaakt. En ook Lot, rijk als hij was, is hij alles kwijt. Is hij tot slaaf gemaakt. Samen met zijn vrouw en zijn dochters. En wat doet Abraham dan als hij dit hoort? Eigen schuld, dikke bult, Lot. Had je maar bij mij moeten blijven, joh. Had je maar niet naar dat Sodom moeten gaan. Nee! Nee, dat denkt Abraham niet. Hij gaat een reddingspoging ondernemen. Hoe haal je dit in je hoofd, Abraham? Want wat kun je voor legertje bij elkaar brengen? 318 man kan hij bij elkaar krijgen. Uit zijn eigen mensen die rondom hem staan. Zijn bond, zijn huis, om het zo maar te zeggen. Zijn knechten. En dan nog een aantal mensen waarmee hij bevriend is geraakt in Hebron. 318 man. En dan neemt hij het op tegen dat grote leger van Kedorlaomer. Een van die koningen, de aanvoerder van die 5 koningen die uit het oosten is opgetrokken om die hele streek aan zich te onderwerpen. Hij trekt ze achteraan. Dat leger, dat is al helemaal euforisch vanwege de overwinning, trekt weer naar huis toe. En Abram gaat er achteraan. En in het noorden van Israël, in Kanaan, midden in de nacht, treft hij ze aan. En dan slaat hij toe met dat kleine legertje. En hij brengt dat grote leger van Kedorlaomer helemaal in verwarring. Hij bevrijdt al die mensen uit de greep van die koningen. Dat hele leger vlucht. Hij bevrijdt al die mensen. En alles wat zij hadden is daar nog steeds aanwezig. Dat is meegenomen, maar dat staat al. En die soldaten zijn huis gevlucht. Nog veel verder weggevlucht. Abraham gaat er niet achterna, hij heeft zijn doel bereikt. De mensen uit Sodom, Lot en alle mensen die bij hem, die hem in Sodom wonen, zijn bevrijd. Met al hun haven en goed is de zaak weer op orde. Niet gering dat Abraham dat doet met 318 man. Het lijkt een beetje op het verhaal wat later nog een keer zal plaatsvinden als Gideon met 300 man de Midianieten een verpletterende nederlaag toebrengt. Het is beschreven in Genesis 14. Abraham beseft, dit is met hulp van God. Dit is door zegen en leiding en genade en kracht door God verleend. En dan keert hij terug vanuit dat noorden van Canaan naar de plaats waar hij verblijft, Hebron. En dan komt hij langs Jeruzalem. De plaats heet op dat moment nog Salem. En vanuit Salem treedt dan de koning van Salem hem tegemoet, Melchizedek. Een man die niet alleen koning is in Jeruzalem, maar ook een priester van God blijkt te zijn. Een priester van dezelfde God die Abraham dient. En die Melchizedek biedt Abraham na die overwinning brood en wijn aan. Om hem te versterken, om hem te verkwikken. En Melchizedek, we lezen het in Genesis 14, de koning van Salem bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. Melchizedek brengt niet alleen brood en wijn. Het vers gaat door. Hij zegende Abraham en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En het gaat nog verder. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Ja, het zou weer gebeuren. Na zo'n strijd terugkeren naar huis en dan komt zo'n man je tegemoet met brood en wijn. Een man die je zegent in de naam van de God die jij zelf ook dient. En dan samen met jou als het ware die God gaat prijzen die jou de overwinning heeft gegeven. Wat een ontmoeting voor Abraham. Wat een intense versterking om die man op dat moment te ontmoeten. Op die wijze door hem gezegend te worden, alsof God zelf hem zegent. Zo ervaart Abraham dat. Kennen zij elkaar? Nee. Nee. Deze ontmoeting ontstaat door leiding van God. Hij is ook vervuld van aanwezigheid van God. Van woorden van God. Van werkingen van God. En dat herkent Abraham. Hij herkent in die ontmoeting, in die Melchizedek, het priesterlijke. Dit is een man die dezelfde God dient als ik. Ja, als koning van de gerechtigheid en, zo betekent zijn naam, als koning van Salem, koning van vrede, dient die Melchizedek dezelfde God, de Allerhoogste God, die Abraham ook dient. Wat mooi is dat om zo'n geestverwant te ontmoeten. Abraham weet, de overwinning is behaald dankzij de genade en de versterking van God. En dat wat hij hier ontvangt, in brood en wijn en in woorden van Melchizedek, ervaart Abraham in diezelfde lijn. Dit is van boven, dit is van God. En hoe reageert Abraham? En Abraham gaf hem van alles de tiende. Wat een mooie reactie van Abraham. En ook dat wordt hem van boven ingegeven. Er is geen wet die dat zegt. Er is geen voorbeeld waar Abraham op kan terugvallen. Hij doet dit gewoon vanuit zijn hart. In die herkenning van Melchizedek komt ook de erkenning van hem ten aanzien van Melchizedek. Dit is een man van God. Dit is een priester. En in die herkenning en erkenning leren zij elkaar kennen. Ja, ontstaat er een verbinding waar Abraham op wil reageren door deze Melchizedek een tiende te geven van de buit. Wat mooi als je te midden van zoveel mensen die God niet kennen, iemand ontmoet die God wel kent. Er zijn in die tijd dus meer mensen dan alleen Abraham die God kennen. Melchizedek is er één, maar ook die andere man waar een heel Bijbelboek aan is gewijd in het Oude Testament, die in die tijd van de aartsvaders leeft, Job. En God kiest Abraham uit om de vader te worden van dat volk waaruit God zijn Messias wil laten geboren worden. Maar met het kiezen van Abraham sluit God de andere mensen die hem willen dienen niet uit. Nee, dat blijkt hier heel duidelijk. En met die keuze voor Abraham heeft God een groter doel. Het gaat niet alleen om Abraham en zijn nageslacht, om het volk dat God uit Abraham tevoorschijn wil laten komen. Hij wil door Abraham, door dat volk, door de Christus, alle volken, alle mensen zegenen. Alle mensen de gelegenheid bieden om tot hem te komen, om bij hem te komen, tot zijn volk te gaan behoren, om hem met hart en ziel te gaan dienen en zo eeuwig met hem verbonden te zijn en te blijven. Melchizedek, Abraham, Lot, tijdgenoten, geestverwanten. Maar van Melchizedek en ook van Job wordt niet zoveel melding gemaakt als van Abraham. Van Abraham wordt verteld wie zijn vader is, wie zijn vrouw is, wat voor kinderen hij krijgt, wat er met die kinderen gebeurt. Er wordt een hele geslachtslijn opgebouwd vanuit Abraham die rechtstreeks toeloopt naar de geboorte van Christus. Van Melchizedek is verder niets bekend. Er staat niets van hem vermeld. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong, geen levenseinde. Ja, als je dat letterlijk leest, denk je, hoe komt die man op de wereld? Natuurlijk heeft hij wel een vader en moeder. Heeft hij een stamboom? Heeft hij een begin? En is hij ook gestorven? Alleen, het staat niet genoteerd. Als je van mensen als Adam en Henoch en Noach leest, dan wordt er gezegd, ze worden geboren, ze krijgen zonen en hij sterft. Van al die mannen worden dus het hele leven als het ware in een enkel, in een aantal feiten beschreven. Van Melchizedek niet, van Job niet. Van Abraham wel. Maar Abraham, dat heeft een functie omdat het naar de Christus toe gaat. En van deze mensen, ja, heeft het een functie. Ik heb nog een andere. Hij is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregisters, zonder begin van dagen of einde des levens. Het wordt niet beschreven. Blijkbaar hebben die gegevens geen invloed, geen betekenis voor zijn ambt, voor zijn priesterlijke functioneren ten aanzien van Abraham. En daarmee zie je in deze Melchizedek iets van dat oorspronkelijke, door God bedoelde priesterschap. Het gaat in het priester zijn niet om wie je vader is en je voorvader. Het gaat niet uit welke stam je komt bij het priesterschap wat God bedoelt. Dat is wel zo in het volk. Als op een gegeven moment Aaron tot priester aangesteld wordt, dan worden uit zijn geslacht de hoge priesters geboren. Alleen nakomelingen van Aaron mogen hoge priesters zien. En alleen mensen uit het geslacht Levi mogen dienst doen in de tempel. Dat is dus eigenlijk een versmalling van het oorspronkelijke. Ja, het is dat die levieten bij de berg Sinaï zich aan de kant van Mozes hebben gesteld, terwijl heel dat volk knielt voor het gouden kalf. En dat is de reden waarom de levieten in die dienst van de priester van het heiligdom, want daar wordt de tabernakel gebouwd, mogen staan. En vanuit hen alle dienaren mogen geboren worden. Ja. Maar bij die priesters, en ook bij die hoge priesters, doet het er eigenlijk niet toe hoe je leeft. Als je maar een zoon bent van, dan word je het, dan ben je het. Denk eens aan die Hofni en Pinaas. De zonen van Eli, de hoge priester Eli, ze waren priesters. En wat zegt Samuel? Het zijn zonen, ze gedragen zich als zonen van Belial. Die jongens die leefden helemaal niet naar de wetten Gods. Ze voerden priesterlijke taken uit, maar hun leven leek nergens naar. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Wat je hier in Melchizedek ziet, hij wordt door God als priester ingezet, als priester aangesteld. Hij is door God zelf in dienst genomen. En dat is wat Abraham ziet. Dat is wat Abraham erkent. Daar handelt Abraham naar. Of ze elkaar na die ontmoeting nog vaker hebben ontmoet, want zover woonden ze niet van elkaar, Hebron en Jeruzalem. Het staat niet beschreven, blijkbaar is het niet van belang. Deze ontmoeting, haalt de Hebreeën schrijver aan, de wijze waarop Melchizedek priester is, onthoud dat. En 900 jaar later blijkt iemand zich inderdaad dat verhaal heel goed te herinneren. David, die herinnert zich dit verhaal. Hij woont dan zelf als koning in Jeruzalem. Hij heeft Jeruzalem veroverd op de Jebusieten, woont daar, heeft daar een prachtig paleis laten bouwen. De ark van de Heer is opgehaald, gedoe onderweg. Uiteindelijk komt die ark in Jeruzalem en wordt in een tent neergezet. En dan denkt David, moet je mij nou zien in mijn mooie paleis. En die prachtige ark van de Heer, dat verbond wat daarin mee verbonden is, dat staat in een tentje. Ik ga voor de Heer een tempel bouwen. Ik ga voor de Heer een huis bouwen. Hij nodigt Nathan uit, de profeet. Hij bespreekt het met Nathan. En Nathan die knikt. Die denkt, ja. Maar Nathan wil er een nachtje over slapen. Hoe belangrijk is dat met grote beslissingen. En in de nacht krijgt Nathan van de Heer een visioen en een woord. En daar komt hij dan de volgende dag mee terug. En dan zegt Nathan tegen David, zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb u, David, van de schaapskooi vandaan gehaald. Van achter het kleinvee. Om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging en ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op de aarde zijn. Ook maakt de Heer u bekend dat de Heer voor u een huis zal maken. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Ik denk dat David toen een nachtje moest slapen. Om dat op hem in te laten werken. Want dit reikt veel verder dan een huis bouwen, een tempel bouwen op aarde. In plaats van dat David voor God een huis op aarde gaat bouwen, bouwt God voor David een huis in de hemel. Een huis met een prachtige belofte, met een heerlijk perspectief. Jouw koningshuis zal eeuwig voortbestaan en jouw troon zal nooit wankelen. David begrijpt, dit gaat niet zozeer over mij. Dit gaat niet zozeer over Salomo, mijn zoon, die mij gaat opvolgen, of een van zijn zonen. Dit gaat over de Messias. De Messias komt uit mijn nageslacht tevoorschijn. En David wordt vervuld met enorme dank. Ja, dat koningschap van de zoon van David zal geen einde nemen. Hij zal dat rijk van recht en gerechtigheid stichten in hemel en op aarde. Hij zal de mensen die tot hem komen in hem geloven, verlossen van al hun verdrukkers, van alle vijanden van Gods volk. En hij, de Messias, zal die ware tempel van de levende God bouwen in harten en levens van mensen. Hij zal zijn gemeente tevoorschijn brengen en daarin de ware eredienst van God tot aanzijn brengen. Als hemelse hoge priester zal hij zijn gemeente opvoeren tot het priesterschap zoals God het bedoelt. Hij brengt de diepste verbondsgedachte van God naar voren en voert het uit. Hij zal dat volk van koningen en priesters, die heilige natie, tevoorschijn laten komen. uit de mensen. En als David daar dan over nadenkt, daarop doordenkt, en van grote dank vervuld zijn God wil loven, prijzen, eren en aanbidden, ja, dan gaat Gods geest hem inspireren. Dan wordt die geest werkzaam en komt daar iets tevoorschijn wat wij kennen als Psalm 110 van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heer. Het woord van God tot die Heer die uit mijn geslacht zal voortkomen. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heer, uw God, strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw Heerban. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heer heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij, zei priester, voor eeuwig. Naar de wijze van Melchizedek. Daar komt het terug. Dat verhaal van Abraham. Wat een verhaal is. Komt terug in deze profetische uitspraken van David. En precies dat pakt de Hebreeën schrijver op. Hij gaat door in die lijn. Geweldig. Hij gaat door in die lijn. Ja. Waarom pakt David Melchizedek op? Omdat de Heer het hem te binnen bracht? Ja, tuurlijk heeft de Heer hem dat te binnen gebracht. Want David kon ook goed en gezond nadenken. Hij denkt, ik heb dat hele priesterschap georganiseerd rondom de tabernakel. En dat gaat straks door in Jeruzalem. Maar dat zijn allemaal levieten. Ik ben geen leviet, denkt David. En uit mij komt dus iemand voort die is uit de stam van Juda. Hoe zal ooit iemand uit de stam van Juda priester kunnen worden? Laat staan, hoge priester. Hé, denkt David. Ik ken iemand anders die priester is. Hoge priester. Melchizedek. Dat is een andere orde dan die in mijn volk heerst. En naar die orde zal het geschieden. En zo komt hij dan tot die uitspraak waar die Hebreeën schrijver zover en dieper op ingaat. David ziet het in, brengt het bij elkaar. En zo wordt dat verhaal uit Genesis 14 iets profetisch. Het komt in een profetisch perspectief te staan. En in dat perspectief spreekt de Hebreeën schrijver ons vanmorgen aan. Om ons iets te leren over dat priesterschap. Over Gods bedoeling daarmee. En over Jezus die als hoge priester daarin ons voorgaat. Dat priesterschap van Melchizedek geeft de kern weer van het ware priesterschap. Je bent het door je leven. Je bent het niet op grond van afstamming. Maar op grond van roeping. En die roeping komt rechtstreeks van boven. Nadat je door God zelf bent gezalfd en toegerust. Met de Geest Gods. Met een concrete aanstelling en plaatsing door God. Onder aanvoering van Jezus. En wat geldt ook dan nu? Dat het priesterschap wat Jezus vertegenwoordigt. En waar jij in mag meegaan. Verbonden is. Met het koningschap. Het is een koninklijk priesterschap. Het hoort bij elkaar. En zo heeft Jezus gefunctioneerd. Als zoon van David. De zoon van David. Als de ware zoon van God. Hij heeft die profetische woorden in Psalm 110 gelezen. Overdacht. In zijn hart gesloten. En in zijn bediening helemaal en ten volle uitgewerkt. Hij heeft het ingevuld. En hij is nu als koning gezeten aan de rechterhand van God. Hij zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zo begint de Hebreeën schrijver. En hij heeft als hoge priester de reiniging der zonde tot stand gebracht. Dat schrijft hij ook in het eerste hoofdstuk. En Jezus is nu bezig om als koning en priester, als hemelse koning en hemelse hoge priester, een tempel te bouwen voor zijn God. Een tempel die tot stand komt in levens van mensen. In mensen die één en al gewilligheid zijn geworden en in heilige vezels in de dageraad van die nieuwe dag, die dag van Christus, tevoorschijn gaan komen. Wat een perspectief. Voor David, toen hij Psalm 110 uitsprak. Voor Jezus, in het lezen van Psalm 110. Het geven van zijn leven daarvoor. Het invullen daarvan. Het vervullen van die belofte. En om dan nu gezeten op de troon, als hoge priester, de reiniging der zonde tot stand gebracht hebbend, mensen te vinden die een en al gewilligheid zijn om met hem die tempel, die hemelse tempel vorm te geven, dat koninklijke priesterschap te vormen tot eer van God. En jij, en jij, en ik ook, wij mogen tot die mensen behoren. Wij mogen zo gaan leven, zo gaan functioneren in de ruimte en de vrijheid die Jezus ons biedt. In de kracht die hij ons schenkt. Wij mogen als priesters gaan leven naar de ordening van Christus. Naar de ordening van Melchizedek, die grote voorloper daarin van Christus. En Jezus roept ons allemaal op. Ik wil je reinigen. Ik wil jou heiligen. Ik wil jou zalven tot priester. Ik wil jou toerusten tot die priesterlijke dienst. Tot alle goed werk in het dienen van God. En ieder die ingaat op die roeping, die Jezus gelegenheid geeft om dat reinigings-, heiligings- en toerustingswerk in zijn leven te verrichten, is priester, mag priester worden. Mag dat priesterschap uitleven. Mag de beloften die daarin gegeven zijn invullen en uitwerken. Onafhankelijk van je vader of je moeder, van je voorgeslacht, van je afkomst, van je milieu. Het telt voor God niet uit welk gezin je komt. Het is niet bepalend of jouw vader de weg van de Heer is gegaan. Het gaat erom of jij dat doet. Het gaat er niet om of jij wortels hebt in welk geslacht dan ook. Het gaat erom dat je ingaat op de roeping die God jou geeft. Het gaat om jouw keuze. Ga je in op die roeping van boven? Of vind je het alleen maar mooi om aan te horen en te zeggen dat is leuk voor een ander? Nee toch? Jouw leven is bepalend. Is dat in overeenstemming met het voornemen en de wil van God? Of niet? Ja, het gaat om jouw persoonlijke liefde. Jouw persoonlijk geloof. Jouw inzet. Jouw trouw. Jouw vertrouwen in jouw Heer en Heiland die jou heeft geroepen. Het gaat om jouw gehoorzaamheid. Om Jezus te volgen. Om hem te volgen in dat verder binnengevoerd worden in Gods heiligdom op de weg die hij heeft getoond en voor jou opent. Jouw keuze, jouw afhankelijkheid, jouw overgave aan zijn leiding, dat brengt jou veilig thuis. Wij mogen allemaal in ons leven, met ons leven, door ons leven gaan lijken op de Zoon van God. Want in Christus wil God jou aannemen als zijn zoon. Wij mogen als aangenomen zonen van God het beeld van Jezus Christus, de Zoon van God, uitdragen. Aan zijn beeld gelijkvormig worden. Mensen, kinderen, wat een genade. Wat een roeping, wat een perspectief. Jij mag daadwerkelijk priester zijn Wat betekent dat? Dat je de ark van het verbond, het beeld van het oude verbond, op de schouders draagt. De priesters droegen de ark in die reis door de woestijn, dwars door de Jordaan heen, de ark op de schouders. Zo mag jij het verbond van de Heer dragen, uitdragen, in je doen, in je laten, in je spreken, in je opstelling. Dragen. Staan. Een tweede werkwoord wat zo kenmerkend is voor het priesterlijk zijn, priesterlijke leven. Staan voor Gods aangezicht. In de tempel stonden geen stoelen. Ze stonden. Ze stonden voor Gods aangezicht. De priesters, als ze de offers brachten op het reukofferaltaar. De hoge priester, als hij eenmaal per jaar dat allerheiligste mocht binnengaan voor de ark. Een derde werkwoord kenmerkend voor het priesterschap is dienen. Staan, dragen, dienen. God dienen. Met heel je leven. Toegewijd zijn aan hem. En door hem ook ingezet te worden om te dienen. Om anderen te dienen. Naar de wijze en de roeping en de weg die God aanreikt. En te zegenen. Staan, dragen, dienen, zegenen. Onthoud die vier werkwoorden. Ze zijn verbonden met het priesterschap. Jij mag mee vormgeven aan de bouw van dat heiligdom. Jij mag je als een levende steen laten invoegen in die bouw van dat geestelijk huis. Ah, dat is nog het mooiste wat je kunt doen in je leven. Als je leven ergens zinvol voor wil, als je je leven zin wil geven, doe dan dit. Ga dan niet op zoek naar allerlei dingen in de zichtbare wereld. Dat is allemaal tijdelijk, daar kun je niks van meenemen. Maar dit blijft. Jij mag ook priester zijn voor eeuwig. Ja. Ik zou zeggen, doe het. Zet je mee in. Werk het uit. In de kracht die God je geeft. De God die jou heeft geroepen. De Heer, jouw heiland Jezus Christus. Die jou in staat zat om die roeping te beantwoorden. Ga erin mee. En laat alles van de Heer zijn beslag krijgen in jouw bestaan. En doe het dan naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Leef naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Als priester naar de ordening van Melchizedek. Die man die dat ook in zijn tijd doet. Herkend wordt. Zegent. Brood en wijn aanbiedt. Avondmaal viert met Abraham. Geweldig. Ja, we leven niet meer in die tijd. We leven in onze tijd. Maar het wordt alleen maar mooier en groter. Psalm 110 geldt ook voor jou. Jij mag je herkennen als deel van dat volk dat één en al gewilligheid is geworden. Eén en al gewilligheid. Dat betekent afzien van alles wat je zelf wil. Afzien van alles waar je zelf aan gedacht zou hebben. Wat eigenlijk zou moeten of moet horen. Alleen maar gericht op wat de Heer zegt. Op wat God zegt. Op waar Hij je toe roept. En waar de Heer je toe bekrachtigt en zalft. Wees iemand die de Heer heilig is. Die als een heilige het heiligdom binnengaat. Tot voorbij het voorhangsel. Daar hebben we 2 maanden geleden over gesproken. Als iemand die verzadigd wordt met het goede van Gods huis. Met het heilige van zijn tempel. Alex, waar zit je? Jij noemde dit in je gebed vanmorgen. Ik denk, hé, hoe mooi hoe dat dan samenkomt. Inspiratie vanuit 1 bron. Prachtig, joh. Ja. Laten we dan ook zo met elkaar omgaan. In onze ontmoetingen. Zoals Abraham en Melchizedek. Zoals het priesters betaamt en hoort. En zo onze priesterlijke dienst uitwerken in woord en daad. Elkaar dragen. Je kan elkaar ook laten vallen. Dat kan ook. Er gebeurt genoeg in deze wereld. Elkaar dragen. Elkaar opdragen aan de Heer. Voor elkaar instaan. Door voorbeden, door ondersteuning, door gebed, door zegening. Ja. Elkaar dienen. Elkaar lief hebben. Elkaar tot zegen zijn. Samen doen wat de Heer, onze hemelse hoge priester, zegt. Samen meegaan in waartoe Hij ons uitnodigt en voorgaat. Moeder, zuster, dan word jij rijkelijk gezegend in de Zoon. Word je tot rijke zegen gesteld door de Zoon. Dan ben je God wel gevallig. Dan komt Gods heil in en door jou openbaar. En, ja, dan komt ook de dageraad van die nieuwe dag dichterbij. Die dageraad waarin de Heer tevoorschijn komt. Eerst in de zijne, in jou en dan ook samen met jou. Die profetische woorden uit Psalm 110 krijgen dan in jou ook de volledige doorwerking in Jezus' gemeente. En zo zal God door Jezus en zijn gemeente zijn uiteindelijke doel met mens en schepping kunnen vervullen. Halleluja. Amen. Hier past maar één lied op. 169. En daar wil ik dan graag mee afronden. En dan zal Toja het daarna van mij overnemen. 169. Een letterlijke verwoording van Psalm 110. Tot jou. Vanmorgen. In Christus. Als gelovige. Zet je aan mijn rechterhand. Heerst te midden van je vijanden. Ik zalf jou. Jij mag in heilige vezels voor mij tevoorschijn komen. In de dageraad. Ja.